De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Marianne Thieme, politiek leider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ze studeerde rechten, ze is getrouwd en heeft twee dochters en vindt haar spirituele inspiratie bij de christelijke Zevende-dags-Adventisten. In 2012 werd ze door het feministische maandblad Opzij uitgeroepen tot een van de 100 machtigste vrouwen van Nederland. Een gesprek over onder meer compassie in onze samenleving, de inspiratie van Gandhi en haar drive om mensen aan te sporen een duurzame samenleving te realiseren. Marianne Thieme is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Marianne Thieme. Wat fijn dat je tijd hebt willen maken in je drukke politieke agenda om hier onze nachtgast te zijn. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er deze weken eigenlijk uit bij jou?
Je kunt niet spreken over een gemiddelde werkweek, want je hebt elke dag komt er van alles op je af. Maar je begint 's ochtends met gezamenlijk met de fractie bespreken wat de politieke actualiteiten zijn. En dan met name ook op de gebieden waar wij heel veel belangstelling voor hebben. Dieren, natuur, milieu. En daarna gaan we kijken welke debatten gaan we meedoen. Dan komt er opeens een aanvraag van de radio tussendoor of ik even een commentaar wil geven over een actualiteit. En zo word je in feite geleefd. En dan denk ik dat ik 's avonds rond een uur of 7 thuis ben. En dan heb ik mijn twee dochters en mijn man. En vaak ook nog zijn dochters die thuis zijn. En dan is het echt weer even tijd voor de familie. Hoop ik dan, hè? Als er dan niet de avond ook nog een debat is.
Ja, want de Partij voor de Dieren die groeit gestaag. Hè. Bij de laatste Provinciale Statenverkiezing kregen jullie er landelijk zelfs 11 zetels bij. Hè, wat er zich dan straks in de Eerste Kamer vertaalt naar 2 of misschien zelfs 3 zetels.
Ja, we hebben nu in totaal 49 zetels in provincies, gemeenten, waterschappen. En inderdaad, ook in de Eerste Kamer zullen we verdubbelen van 1 naar 2 zetels. En misschien nog een derde zetel. Dat hangt een beetje af van nog wat stemmen die we kunnen vergaren de komende weken bij onafhankelijke statenleden. Maar inderdaad, we groeien gestaag. We gaan niet voor die snelle groei waarbij je vooral populistische partijen heel erg op ziet azen. Maar meer op een duurzame groei waarbij we steeds meer mensen weten te beroeren met onze boodschap. Ja.
Ja, en tijdens die campagne voor die Provinciale Statenverkiezingen zat ik naar je te kijken, naar het televisieprogramma, een van die tv-debatten. En toen viel me op hoe enorm gedreven jij bent. Dat zijn natuurlijk wel meer politici, maar je hebt een soort gedrevenheid in de boodschap die je uitdraagt, die me ook heel erg nieuwsgierig maakte. Ik dacht, waar komt die drive vandaan?
Ja, de drive om te beschermen. Als ik onrecht zie, als ik kinderen in nood zie, als ik dieren in nood zie, dan heb ik er de neiging voor om daarvoor te gaan staan, om daarvoor ze op te komen. Als ik een dier mishandeld zie worden, of dat nou dichtbij of ver weg in de bio-industrie, dan raakt mij dat heel sterk. Daar wil ik zo graag voor opkomen, zo graag een stem voor zijn, omdat ik ervan overtuigd ben dat als je meedogenloos omgaat met de stemlozen, dan heb je een samenleving die incompleet is, die ook niet verder komt.
En heb je dat altijd al gehad? Is dat, weet je, ja, nog een bepaald moment waarop dat ontstond?
Ik denk al vanaf kindsbeen af aan dat dat zo is. Ik kan me de vroegste herinneringen die ik had, was dat ik in het veld zat als klein peutertje, kleutertje, en dat ik mij één voelde met de natuur. En dat ik daar als het ware in een soort van wereldje zat, waarmee ik, dat klinkt wat vaag, maar het voelde heel harmonieus. En mijn ouders hebben dat ook altijd wel bevestigd en gestimuleerd om zorg te dragen voor de natuur, om je daarbij te horen in plaats van dat je je daarvan afzet en je als mens als het ware apart zet van de natuur.
Want waren zij ook een milieuactivist?
Nee, of? Helemaal niet. Nee, ze zijn ontzettend activistisch geworden omdat hun dochter bij de Partij voor de Dieren zit. En dan zijn ze een van de grootste fans. Maar ze zijn veel meer van het praktisch toepassen van hun idealen. Het meegeven in de opvoeding van normen en waarden rondom je leefomgeving. Dus nee, het was een warm nest, maar niet een heel politiek actief nest of zo.
Maar wel religieus, toch? Je bent wel religieus,
ook niet echt. Opgevoed? Nee, ja, meer van huis uit, altijd Rooms-Katholiek. Maar dat is dan van met kerst ga je naar de kerk. En verder zit je op een katholieke school. Maar dat was het zo'n beetje. Heel vrij liberaal en open. Nee, dus niet heel religieus. Zeker niet. Nee.
Dus je hebt niet een aversie tegenover religie ontwikkeld
nee,
in je
want dat
jeugd.
Heb je, dat zie je natuurlijk bij heel veel mensen. Hè, dat als het dan gaat om levensbeschouwing. En zeker als je dan kijkt naar de wat meer traditionelere levensbeschouwingen die wij kennen in onze westerse samenleving, zoals christendom. Dan zie je dat heel veel mensen ook beschadigd zijn geraakt door hele zwartgallige predestinatie, zwaar op de hand. Mensen die geen vreugd niet mochten lachen, bij wijze van spreken. Ik ken dat helemaal niet. Nee. En dat is denk ik ook wel iets wat misschien een generatie voor mij wat meer heeft ervaren dan ik met mijn 43 jaar nu hier op deze aarde.
Ja, want je hebt je nog niet eens zo heel lang geleden, nou toch al wel weer een jaar of 7 geleden, maar aangesloten bij een christelijke gemeenschap. Hè?
Ja, want omdat ik heb dus heel warme gevoelens bij het geloof. Helemaal niks negatiefs daarover. Alleen ik had niets met het hele kerkelijke. Totdat ik een groep mensen ontmoette die heel praktisch idealistisch in het leven stonden. Positief, heel erg uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid om zelf na te denken. En vaak ook vegetariër, heel veel zorg voor de omgeving. Ontzettend leuke mensen. En dat vind ik heel leuk om die zo nu en dan te ontmoeten en samen te genieten van het leven hier op aarde. En de zorg voor te dragen.
En die kerkgemeenschap hoort officieel bij de Zevende Dags Adventisten. Daar weet ik heel weinig van.
Ja, dat merk je natuurlijk wel. Dat als je bij een protestantse club zit die in Nederland heel klein is, maar in de wereld heel groot. Er zijn 20 miljoen mensen Adventisten in de wereld. Dus het is de grootste religieuze stroming. Protestantse religieuze stromen in de wereld. Maar in Nederland is het heel klein. En omdat wij de Sabbat vieren, dus niet de zondag, maar de Sabbat. Ja, wordt dat door mensen van, goh, dat is heel weer wat anders en bijzonder. Maar andere mensen vinden het ook heel spannend. Zeker als je wat aversie hebt tegenover religie.
En komt die Sabbat eigenlijk voort uit de Joodse traditie?
Ja, uit de Bijbel. Ja, klopt. Ja.
Wat ik bijzonder vind, want je zei ook van veel vegetariërs. Dat is, ja. Is dat een kenmerk voor Zevende Dags Adventisten, dat je geen vlees eet?
Veel mensen wel. Ik geloof, het is niet de meerderheid, maar het is een heel groot gedeelte. Ook vanuit de gezondheid heel sterk. Dat je gezond, dat je lichaam goed moet verzorgen. Maar ook vanuit compassie. Dus dat zijn heel veel mensen die daar wel bewust van zijn. Dus dat vond ik heel leuk, want ik ben natuurlijk dierenbeschermer. En dan vind ik het wel belangrijk dat daar waar je je bij aansluit of waar je je prettig bij voelt, dat daar dat soort dingen gedeeld worden. Dat mensen daarvoor openstaan. In de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld worden de jachtpartijen gezegend. En zelfs de arena waar stierenvechten worden gehouden. Dus dat kon ik niet verenigen met mijn drive om dieren te beschermen. Ik heb de Partij voor de Dieren opgericht in 2002 samen met anderen vanuit de levensbeschouwing. Dat wij als mens ons veel te veel centraal stellen. Waardoor dat ten koste gaat van andere levende wezens en uiteindelijk ook ten koste van onszelf. Dat is een levensbeschouwing die door heel veel mensen gedeeld wordt. Ongeacht je vertrekpunt over waar komt het leven vandaan? Waar gaan we straks naartoe? Of gaan we nergens naartoe als we doodgaan? Het hier nu maals is die levensbeschouwing die we met z'n allen delen als dierenbeschermers. Dat is er een waar ik heel graag over wil spreken. Omdat dat mensen bindt. Mm-hmm. In plaats van dat je spreekt over de diverse vertrekpunten. Of je nou van oorsprong een atheïst bent of een boeddhist of een moslim of wat dan ook.
Mm-hmm. Nu zag ik ook, want je hebt onlangs weer een nieuwe klimaatfilm gepresenteerd. One Single Planet. In die film sta je in een soort TED-talk-achtige setting, hè, op een podium, in een mooie zaal, ergens in de Tweede Kamer, met publiek. En er komen vier verschillende grote duurzaamheidsthema's voorbij. En die illustreer je vervolgens met filmfragmenten. En ik moest natuurlijk toch ook denken aan The Inconvenient Truth van Al Gore. Ja. Daar heb je natuurlijk eerder ook al een soort Nederlands antwoord op gemaakt.
Ja, Meet the Truth.
Heeft jouw partij ook echt een taak om mensen voor te lichten, vind je?
Ja, wij zijn wat dat betreft echt een andere partij dan de gemiddelde politieke partij. We zijn een getuigenispartij. En we gebruiken de politieke arena niet alleen om wetten voor elkaar te krijgen of moties aangenomen te krijgen, maar ook om het maatschappelijke debat daar te voeren. In plaats van dat de politieke arena alleen maar het eindstation is, entameren we de discussie en brengen we nieuwe dingen op de agenda die nooit aan de orde komen. Zoals biodiversiteitsverlies, zoals het feit dat we doodziek worden van de wijze waarop we dieren houden. Denk aan de Q-koorts bijvoorbeeld. Allemaal zaken waar men liever niet over na wil denken. Een inconvenient truth in feite. En waar wij via de politieke arena, maar ook via ons wetenschappelijk bureau de NGPF, via documentaires, aandacht voor willen vragen.
Ja, ik vond het heel indrukwekkend. Ik vond jouw performance ook zo indrukwekkend. Niet om nou een beetje hier te slijmen van, oh, wat deed je dat goed. Maar ik was echt onder de indruk. Want het zijn hele lange lappen tekst.
Nou, zeker.
En je weet ook echt het publiek aan je te binden.
Dat was de bedoeling. Ja, dank je.
En je begint die inleiding ook met een uitspraak van Gandhi.
Ja. Parafraseer ik Gandhi regelmatig, omdat hij wel echt een voorbeeld ook voor mij is. Gandhi heeft bijvoorbeeld gezegd, live the change you want to see. Nou, het praktische idealisme. Maar ook wel dat de aarde genoeg biedt voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. En dat is zo waar. Wij maken ons vaak zorgen over of onze kinderen het wel beter gaan krijgen dan wij. Gezien de groeiende wereldbevolking, het grondstoffengebrek, of in ieder geval het verlies daarvan. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat wij op een te grote voet leven. En Gandhi zag dat destijds ook al.
Maar nou, het citaat waar je mee begint is ook heel grappig. Dan hem wordt gevraagd.
Ja, en wat... die heb ik ook inderdaad. Die heb ik ook, dat gaat over de westerse beschaving. Ja, Gandhi werd gevraagd van wat vindt u van westerse beschaving? En toen zei hij, dat is een heel goed idee. En dat vind ik zo prachtig. Omdat inderdaad met name de westerse samenleving er prat op gaat. De beschaving en alle randvoorwaarden voor beschaving te kennen. Terwijl we die vaak juist ook uit andere culturen kunnen gaan halen. En moeten gaan halen.
Maar is het echt zo erg met ons gesteld eigenlijk? Met onze beschaving?
De beschaving is een heel dun laagje. En daaronder, zodra het eigenbelang gaat spelen, dan zijn wij bereid om alles opzij te zetten. En dat is iets waar we ons gewoon heel erg bewust van moeten zijn. De westerse beschaving, oké, we hebben democratie. Maar we laten het bedrijfsleven gewoon uiteindelijk bepalen hoe onze samenleving georganiseerd wordt. De markt kent geen ethiek, maar we laten de markt wel regeren. En beschaving gaat wel gepaard met ethiek. En we hebben dus meer dan ooit ethiek nodig. Kijk naar de economische crisis. Het feit dat de financiële instellingen amoreel in feite acteren. En dat hebben we ook gezien onlangs in de discussie over de bonussen bij banken. Er is tijd nodig voor een nieuw beschavingsoffensief.
Amen, zou ik bijna zeggen.
Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat ook voelen. Van we kunnen niet doorgaan op de oude weg. Het is een valse belofte van business as usual. Als we nou maar weer gaan groeien, dan komen de banen vanzelf. Hebben we weer handen aan het bed voor mensen die ons nodig hebben voor zorg. Terwijl volgens mij was het een wake-up call. Namelijk dat we niet door kunnen gaan op de oude weg. En dat we nieuwe wegen moeten zien te bewandelen. Waarbij we veel meer in als uitgangspunt moeten nemen, denk ik, de intrinsieke waarde van dingen. Zonder dat daar een geldkaartje aan zit.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Om een voorbeeld te noemen, de natuur. Er wordt nu beleid gemaakt waarbij er wordt gezegd, oké, we moeten de natuur bewaren, omdat we zonder de natuur kunnen we ook geen voedsel hebben. Want natuur zorgt voor bestuiving van gewassen. Dus het is in het belang van de landbouweconomie om natuur te behouden. Dat is zeker een economisch belang. Maar de natuur heeft ook een waarde in zichzelf. Namelijk los van het nut van de mensen. een wereld zonder natuur, dat is een zeer saaie wereld, waarbij we alleen nog maar onze eigen soort hebben. Dan zijn we snel uitgekeken en ik denk dat we ook heel snel op zullen houden met bestaan.
Ben jij veel in de natuur?
Te weinig. Veel te weinig, zeker in Nederland. Je bent alweer zo snel op een snelweg als je even de natuur ingaat. Maar toch probeer ik dat wel veel te doen. Ja, samen met mijn dochter ook. En dat is ontzettend belangrijk om je batterijtje ook op te laden.
Ik vroeg me af wanneer jouw compassie voor de dieren ontstaan is. Is dat een bepaald moment geweest? Of ben je ook op een bepaald moment vegetariër geworden misschien?
Die compassie voor dieren en de natuur, dat is iets wat ik kan me geen moment herinneren dat ik dat niet had. Dus hoe dat ontstaan is, is vrij onduidelijk. Het is meer dat ook mijn ouders dat gewoon telkens stimuleerden en ook daar zelf vaak over praten ook. En mij lieten zien hoe bijzonder de natuur ook is en hoe waardevol. En dan wil je het ook beschermen. Ik mocht als kind bijvoorbeeld echt niet iets zomaar op de grond gooien. Geen papiertje kon ik laten slingeren. Afval scheiden, dat werd er met de paplepel ingegoten. Maar echt het moment, een soort van awakening van nou en nou is het afgelopen. Ik ga nu stoppen met het eten van vlees en vissen. Dat is denk ik het moment geweest dat ik op de VPRO een documentaire zag. Dat ging de hele avond over de koe. Wat wil de koe? Dat was de documentaire in 1996, meen ik, of 95. En er had een koe een siliconen dop op een van haar magen. En die kon elk moment open worden gemaakt om dan door een onderzoeker te bekijken wat het dier gegeten had en of dat op een goede manier werd verteerd. Zodat daarna kon worden berekend hoe weinig voer er nodig was om het dier zoveel mogelijk melk of vlees te laten produceren. En toen dacht ik, het dier is echt een ding geworden. Het gebeurt op dit moment ook in mijn naam, want ik eet vlees. En ik stop daarmee. Ik wil niet dat dit in mijn naam gebeurt. Namens mij. Dus dat was voor mij een hele belangrijk moment. En het was in mijn studententijd. En dan, toen zat ik in een huis met 9 andere meisjes, studenten. En het bleek ook heel makkelijk om opeens gewoon vegetariër te worden. En anderen inspireerden het ook om opeens heel anders te gaan koken. Dat was helemaal niet zo moeilijk als dat ik van tevoren dacht.
Ja. Kun je eigenlijk lid zijn van de Partij voor de Dieren en toch vlees eten?
Ja, die zijn er ook. Zeker. Ik denk dat iedereen die zich aangetrokken voelt tot die boodschap van meer compassie en niet gedachteloos, maar keuzes gedachteloos maken, maar je verantwoordelijkheid nemen, die kan zich aangetrokken voelen tot de partij. Net als dat bijvoorbeeld, je hebt een organisatie, PETA, in Amerika. Er zijn 10 miljoen mensen lid van. En PETA die propageert echt plantaardig eten. Dus veganistisch. En al die 10 miljoen mensen zijn niet allemaal veganistisch. Maar die vinden het belangrijk dat die boodschap wordt uitgedragen. En iedereen probeert daar zijn eigen steentje aan bij te dragen. Door minder vlees te eten of anders te eten. En dat is al heel belangrijk om te doen.
Want even nog, als je veganistisch bent, dan eet je ook geen melkproducten?
Nee, ook geen melkproducten. Honing? Sommige wel, sommige niet. Dat is allemaal heel verschillend ook wel weer. Maar geen melk en geen eieren. Geen kaas. Maar wat ik probeer te zeggen is dat ik het zo mooi vind dat iedereen gewoon, dat heel veel mensen, steeds meer mensen moet ik zeggen, zoeken naar manieren om zoveel mogelijk rekening te houden met anderen. En dat is het streven. En dat je daar inconsequent in bent soms, dat heb ik dan liever dan dat iemand consequent fout bezig is. Met gedachteloos gewoon de plofkip kopen. Gedachteloos van het is nu mijn tijd en ik koop gewoon kleding. Ook al weet ik dat het misschien door kinderen gemaakt is. Ik wil heel graag dat bewustzijn vergroten. Mensen bewust keuzes maken.
Nu wordt er binnen het boeddhisme vaak gesproken over compassie hebben heen allerlei teksten met alle levende wezens.
Ja, ja.
Dus dat zijn zowel dieren als planten.
Ja, is prachtig.
Hoe kijk jij naar het boeddhisme eigenlijk als spirituele inspiratiebron?
Ik vind het heel inspirerend. Ik vind het een hele het is een spirituele beweging dat van geweldloosheid uitgaat. En dat past heel goed bij waar de Partij voor de Dieren voor staat. Volledig proberen rekening te houden met de vrijheid van anderen. En dat niet alleen maar te beperken tot je eigen soort. Dat is denk ik waar wij, dat is de transitie waar we in moeten. komen. En waar de tijd ook rijp voor is, denk ik. Dat je je eigen soort niet centraal stelt, maar dat je soorten breed kijkt. En of dat inderdaad op planten of dieren zijn. Dat vind ik een heel mooi uitgangspunt van het boeddhisme.
Nu heeft Bos recent een serie documentaires uitgezonden over de zogenaamde drie vergiften, zoals die binnen het boeddhisme worden verwoord. Namelijk dat alle lijden wordt veroorzaakt door begeerte, haat en onwetendheid. En in die serie, in die programma's, werd onder andere gezocht naar de oorzaken van bijvoorbeeld onze hebzucht en hoe we daar anders mee om zouden kunnen gaan. Kan religie of spiritualiteit behulpzaam zijn, denk je, in het op gang brengen van zo'n bewustwordingsproces?
Ik denk dat als je bewustzijn wil vergroten, wil je mensen, dan hoort daar denken bij. En denken ook van de oorzaken waarom wij zo doen zoals we doen. En daar kan juist levensbeschouwelijke of wijsbegeerte een hele belangrijke rol in spelen. Je ziet ook dat bioethiek bijvoorbeeld in de wijsbegeerte ook een vlucht neemt. Dat mensen steeds meer na gaan denken over de ethiek van voorbij je eigen soort. Hè? Dus over dieren en wat de mens-dierrelatie is. En wat we wel en niet kunnen doen met andere levende wezens. Ik denk dat religie en levensbeschouwingen juist hun rol zouden moeten oppakken om grote vraagstukken van nu. Van waar gaan we naartoe? Hoe houden we een leefbare aarde? Ik vind het ontzettend belangrijk dat ze zich daar veel meer mee bezighouden. Met het hier nu maals in feite. Ja.
Toen kan ik me ook weer voorstellen dat dan misschien spiritualiteit en bewustwording en duurzaamheid in een soort gemeenschappelijke, zachte, roze, wollen hoek worden geschoven.
Ja, dat vind ik altijd een beetje onzin. Alsof dat vaagheid zou impliceren. Ik denk dat het heel erg een rationele keuze is juist om na te denken over hoe kunnen wij dan nieuwe wegen bewandelen die wel uitzicht bieden. Want het zogenaamde realisme van nu heeft ons hier gebracht met een economische crisis van je welste. Met banken die niet meer weten wat ethiek betekent. Mensen die werkloos aan de kant staan. En dan ook een soort armoedegevoel. Dus ik denk dat juist dat nieuwe denken het nieuwe realisme is. En daar zouden religies en spirituele stromingen, wijsbegeerte, een hele belangrijke rol in kunnen spelen.
Ik heb een boek meegenomen. Dat kwam, ik moest daaraan denken toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was. Matthijs Schouten, hij is bioloog, natuurfilosoof en ook boeddhistisch leraar. Ja. Hij heeft een aantal jaar geleden opnieuw Spiegel van de Natuur samengesteld. Een prachtig boek met hele mooie kunstvoorwerpen, afbeeldingen, teksten. Hij onderzoekt daar hoe de natuur in de loop van de geschiedenis door verschillende religies werd bekeken.
Oh, ja.
En daar kwam ik tot mijn verbazing een fragment tegen uit een middeleeuwse hindoeïstische tekst. En die luidt als volgt. Beschouw herten, kamelen, apen, ezels, ratten, slangen, vogels en vliegen alsof het je eigen kinderen zijn. Want is er iets dat hen onderscheidt van je kinderen?
Ja, wauw. Ja.
Bijzonder, hè?
Ja. Zeker.
Zie jij dat ook zo?
Ik vond het wel bijzonder om in 2005, toen ontmoette ik Nicolaas Pierson, Nederlands ondernemer in Thailand, boeddhist. En hij had een interview gegeven aan de Telegraaf, want hij was zeer succesvol in het verkopen van klamboes voor het voorkomen van malaria bij kinderen. En de Telegraaf die wilde weten van, dat is toch heel bijzonder dat u dat doet. En toen zei hij, ja, het enige waar ik wel een beetje zorgen over maak, is dat de kinderen die ik ga redden van malaria hier in Thailand en in andere landen, straks allemaal wel naar, als ze dan wat meer welvaart krijgen, naar de Kentucky Fried Chicken gaan en onze broeders en zusters de kippen gaan opeten. En hij zei, eigenlijk zou er een partij moeten zijn die daar tegen strijdt. En toen heb ik hem een brief geschreven van, daar is een partij voor de dieren. Wat bijzonder dat u dit heeft gezegd. Mag ik een keer met u spreken hierover? En dat doet me een beetje denken aan dit verhaal. Hij zag dat toen ook zo. En ik denk dat het heel mooi is om juist om weer de verbintenis te zoeken met andere levende wezens. In plaats van dat je je van weg, dat je jezelf apart zet. En zo'n tekst triggert je om daarover na te denken.
Want heeft de Bijbel eigenlijk ook dat soort teksten? Die...
Nee, maar wat je wel ziet, denk ik, en dat vind ik wel zo mooi van alle levensbeschouwingen. Want ik heb een boek, mijn eerste boek, De Eeuw van het Dier, heb ik ook de levensbeschouwingen en religies een beetje naast elkaar gezet. En wat mij opvalt is dat alle religies, ahimsa, al die stromingen, al die theorieën of gedachten, of hoe je het ook wil noemen, van Bijbel tot Koran, van Torah tot boeddhistische geschriften, komen allemaal tot die compassie en die verantwoordelijkheid die de mens heeft voor de aarde. En dat vind ik zo mooi. Dat geeft dus aan dat er dus een soort universele gevoel is bij de mens dat wij verantwoordelijkheid dragen. En dat wij met compassie en met een soort teerheid de andere levende wezens tegemoet moeten treden.
In datzelfde boek Spiegel van de Natuur kwam ik ook Psalm 104 tegen. Hij zendt de bronnen naar de beken. Tussen de bergen vloeien zij daarheen. Zij drinken alle dieren des velds. De wilde ezels lessen hun dorst. Daarbij woont het gevogelte des hemels. Van tussen de takken laat het zijn lied horen. Hij drinkt de bergen uit zijn opperzalen. Van de vrucht uwer werken wordt de aarde verzadigd.
Prachtig. Prachtig. Ja, dat is ook zo mooi. De natuur die voorziet in alles ook. Hè? Alles heeft... Je hoeft als mens ook maar weinig in te grijpen. Het is er. Er is water, er is zoet water. Er is genoeg voor iedereen in feite. We moeten er alleen heel goed voor zorgen dat we het niet vergiftigen of laten verdrogen.
Ja, je zegt er is genoeg voor iedereen.
Ja, zo wat Gandhi ook zei. De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Dat is in feite wat het psalm zegt.
Mm-hmm. Ja, en ik merk dat ik onmiddellijk ga ik dan in een soort oplossingsmodus.
Ja, van, ja heel maar, goed. Zo lekker in de nacht.
Hoe doen we dat? Ja, dat is een hele mooie gedachte. En tegelijk zullen een hoop mensen zeggen, hoezo, er is genoeg voor iedereen. Want er sterven dagelijks enorme hoeveelheden mensen aan voedselgebrek.
Zeker. Maar als je dan ook kijkt naar wat de Verenigde Naties daarover zegt, dan is het voedselprobleem vooral ook een verdelingsvraagstuk. Hoe krijgen we het voedsel daar, bij al die mensen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet meer nemen, wegnemen daar, voor de hebzucht in met name het Westen, wat ten koste gaat van de mensen daar? Want dat is wat er gebeurt. De verdroging en het weinige aan voedsel komt vooral ook omdat, noem maar even iets, veevoer wordt verbouwd in die landen terwijl mensen daar honger lijden. Gaan wij veevoer verbouwen voor de vleesindustrie in het Westen? Ja, dat vind ik een decadente vertoning. Dat kun je ronduit asociaal noemen. Dat kunnen we ons niet langer veroorloven met steeds meer mensen die honger lijden. Dus ik denk... En tegelijkertijd zit hier dus ook een hoopvolle boodschap in. We kunnen er dus wat aan doen. Want het is een keuze om daar veevoer te verbouwen. We kunnen er ook voedsel voor menselijke consumptie verbouwen.
In One Single Planet gaat één aflevering... Het zijn vier delen eigenlijk helemaal over water. En daar kwam voor mij in ieder geval een chockerende conclusie voorbij. Dat je door het eten van vlees dagelijks 800 liter... water meer verbruikt.
Het is gigantisch hoeveel water er gebruikt wordt voor het produceren van vlees. Een kilo biefstuk kost ongeveer 10.000 liter water. Dus je kunt nagaan, als je dat allemaal bij elkaar optelt, hoeveel water je kunt besparen als je een aantal van die producten weglaat uit je menu. En heel veel mensen weten wel dat we een waterbesparende douchekop moeten gaan gebruiken om minder water te verspillen tijdens het douchen. Maar professor Arjan Hoekstra heeft gezegd, ja, maar 95% van alles wat wij aan water gebruiken, komt via voedsel. En importeren we vaak ook nog eens uit die landen waar water schaarste is. Want katoen bijvoorbeeld, wat we produceren, cacao, koffie, bonen. Dus dat realiseren heel veel mensen zich niet. En met name dierlijke producten kosten zoveel water.
En die waterschaarste, en dan hebben we het over drinkwaterschaarste natuurlijk. Dat is echt een, vooral in de toekomst, een groot probleem.
Het is een heel groot probleem dat er steeds meer gebieden droog vallen. En elders op de wereld juist weer te veel aan water is, overstromingen. En dat heeft allemaal met klimaatverandering te maken. Maar ook met de wijze waarop wij landbouw bedrijven. En de eerste klimaatvluchtelingen hebben al in Nieuw-Zeeland aangeklopt. De grote oorlogen en conflicten in deze wereld kun je terugbrengen tot waterconflicten. Het wordt verkocht als religieuze conflicten, zegt Vardana Shiva. Een belangrijke activiste ook op het gebied van waterschaarste. Maar het is in feite een wateroorlog. Denk aan Syrië. Dat zijn conflicten die gaan over water.
Het conflict in Syrië gaat over water?
Ja, onlangs in maart dit jaar is er ook een groot artikel verschenen in de Volkskrant, waarin ook duidelijk wordt gemaakt van hoe is het nou toch mogelijk dat in Syrië zoveel groepen tegenover elkaar staan. Natuurlijk heeft het ook te maken met religieuze verschillen. Maar het heeft uiteindelijk, als je teruggaat tot de basis, dan gaat dat over voedsel, beschikbaarheid van voedsel en beschikbaarheid van water. En met name water is in die landen in het Midden-Oosten een groot probleem. Dat hoef ik niemand uit te leggen. Dus ook het conflict in Syrië heeft water ook als achtergrond, waterproblemen.
En wat kunnen wij daar hier nou aan doen?
Nou, in plaats van dat wij denken dat wij conflicten kunnen gaan wegbombarderen, moeten wij kijken naar waar onze eigen verantwoordelijkheid zit met betrekking tot het gebruik van de aarde en het weghalen van grondstoffen uit die gebieden waar mensen in armoede en in honger leven. Daar hebben wij veel meer controle over. Die regie hebben wij zelf. Wat consumeren wij zelf? En wat voor een effect heeft dat op andere landen in de wereld? In plaats van dat wij denken, weet je, we kunnen gewoon doorgaan met consumeren, eindeloos consumeren en allerlei grondstoffen weghalen uit die landen. En we sturen er wel ontwikkelingsgeld naartoe of militairen. Dat werkt dus niet.
Wat me opvalt is dat de thematiek eigenlijk die je nu ook bespreekt en uitdraagt veel groter is dan de dieren alleen. Ik dacht, is de Partij voor de Dieren nog wel de naam die de lading dekt? Zou je niet misschien Partij voor de Duurzaamheid?
Ken jij een partij die het hele programma in zijn naam heeft zitten?
Nee, dat wordt waarschijnlijk een heel lang verhaal.
En wat wel belangrijk is dat vanwege onze naam mensen gaan nadenken. Het heeft een functie. En dat mensen erachter komen dat achter onze naam een breed gedachtegoed zit. Ja, dat is iets wat wij graag willen bespoedigen door ook duidelijk dit soort films te maken, zoals van Single Planet, door ook in discussies te mengen die gaan over aanpalende onderwerpen. Duurzaamheid, klimaatverandering. Maar inderdaad, mensen moeten ons ontdekken. Het is een smalle voordeur, onze naam. Maar het zorgt wel voor discussie. Is het normaal dat wij een partij hebben die niet alleen maar de mensensoort centraal zet, maar alle soorten? En dat vind ik waardevol aan onze naam. Ook al weet ik dat het een drempel is voor mensen.
Heb jij zelf dieren?
Ik heb 1 asielkat. Dat is het. En ik had een mierenplaag onlangs. Ja. Maar die zijn weer weg.
Ja, hoe doe je dat dan?
Als je koffiedik legt waar de mieren naar binnen kunnen komen, dus bij gaatjes aan de buitenkant bijvoorbeeld, dan gaan ze er niet doorheen. 1 van de oplossingen bijvoorbeeld.
Maar waar, gaan ze dan verhuizen?
Dan gaan ze ergens anders naartoe. Gaan ze naar de buren, denk ik. Maar je kunt dus op een hele diervriendelijke manier zorgen dat er geen hoeveelheden mieren binnenkomen waarvan je denkt, dat moet hier niet. En gewoon de boel opruimen ook. Ook heel handig.
Daar was het tijd voor, kennelijk.
Dan was het ook okay. Nou, dat weet ik niet. Maar nee. Ja, maar dat helpt wel.
Zou jij tot slot onze luisteraars nog met een bepaalde gedachte de nacht willen laten ingaan? Is het iets verontrustends of iets geruststellends?
Iets geruststellends, denk ik. De pessimist heeft altijd ongelijk. Ik geloof heel sterk in het menselijk vernuft en in onze creativiteit. Dat wij met het gezond verstand en ook inderdaad met behulp van samen nadenken over nieuwe wegen, we heel eind kunnen komen. Ik ben helemaal niet pessimistisch daarover. Alleen ik denk wel dat er een revolutie nodig is. En dat we daar niet op kunnen wachten.
Dankjewel, Marianne Thieme. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast van de Boeddhistische Omroep. Voor meer informatie over het werk van Marianne Thieme en de film One Single Planet kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast, zodat u onze uitzendingen terug kunt luisteren waar en wanneer u dat maar wilt. Volgende week praat Sarah Marijnissen in de Nachtgast met Laura Maaskant. Ze is terminaal ziek, maar leeft als geen ander. En daar schreef ze een boek over, Leef. Voor nu wens ik u nog een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the